Zo'n bijzonder goedemorgen. Het is goed om in verwachting te komen, dus ik ben blij met je woorden. Inderdaad, om te komen in verwachting dat we iets mee gaan nemen. Je gaat toch ook niet naar een sterrenrestaurant terwijl je van tevoren gegeten hebt? Nee toch? Het is voor de kok niet leuk. Als je komt om te eten, dan moet je een beetje honger hebben op zijn minst. Het is goed om te komen bij de Heer met open handen, open armen. Je mag leeg zijn, het is oké, want dit is de plek om gevuld te worden. En als je vol bent, deel dan uit, zodat je broers en zussen gevuld worden. Het is goed om te komen met verwachting. Ik kwam een patiënt naar de spoedeisende hulp. Ik werk in mijn dagelijkse leven op de spoedeisende hulp. En er kwam een patiënt die had een wond op de arm. Dat was eerder door de collega's gehecht. Maar het was waarschijnlijk gaan ontsteken, want die patiënt die kwam van, ja dokter, het doet zoveel pijn. Als je er naar kijkt, zie je er niet zoveel aan, maar ik hoef maar aan te raken of ik giel uit van pijn. Dus u mag er wel naar kijken, dokter, maar niet aanzitten. Ja, dan gaan mijn handen al jeuken, want dan weet je, juist dan moet je eraan zitten. Je moet erin gaan porren, je moet een beetje roeren, de hechtingen moeten eruit. Als er ontsteking of pus in de diepte zit, dan moet het eruit. Dus de enige manier is door te gaan klussen. Ja, tenzij je als patiënt op zoek bent naar een dokter die je oren een beetje streelt, die de pijn bestrijdt met pijnstillers, een beetje verdooft, of misschien een beetje antibiotica geeft als uitstel van executie. Dan lijkt die dokter aardig, maar dat is de weg naar de dood. De enige manier om leven te brengen is als we gaan klussen. Als we bezig gaan, als we gaan sleutelen, als we veranderen. Dus ik verbaas me steeds meer en meer dat we in tijden leven, dat zelfs in de kerk de gedachte is gekomen van het is oké zoals je bent. En ik snap waar dat vandaan komt. Kom zoals je bent of blijf jezelf, is een Nederlandse gezegde. Als je de inburgeringscursus doet, leer je dat al vrij snel. Wees jezelf. En ik snap wat we bedoelen. Ik snap het echt. Maar ik ga je vandaag een beetje kittelen. Eigenlijk is dat helemaal niet Bijbels. Want we moeten worden als Christus. Dat is wat de Bijbel zegt. Verander naar het beeld van Christus. Sterf aan jezelf. En sterven doet pijn. Sterf aan jezelf en word als Christus. Ons leven als leerlingen van Jezus mag in het teken staan van veranderen naar het beeld van Christus. En dat betekent dat het ongemakkelijk is. Dus een fijne kerk is een plek om dood te gaan. Geestelijk. Het mag schuren. Het is mijn worsteling hoor. Misschien ben ik de enige. Zijn jullie allemaal klaar om zo naar de hemel te vliegen? Dat weet ik niet, maar het is mijn worsteling. Ik heb ontdekt dat ik soms, als ik met het woord bezig ben of in het leven, als mijn leven geconfronteerd wordt met het woord van God, dat het soms scheurt en pijn doet. En dat ik ruimte moet maken om God te ontvangen. Dat het niet vanzelf gaat. En als ik dan op zo'n punt sta, ja, dan kun je twee dingen doen. Of je verbouwt het woord van God, dat het jou schikt. Of je verandert jezelf, zodat je in het licht van Christus leeft. Er is geen andere weg. En we leven in tijden waarin we steeds meer die strijd zien. En steeds meer mensen die een verbond sluiten met de wereld. Dat het allemaal past en we gaan het aan elkaar lijmen en we gaan het onder mom van compassie en onder mom van af, weet ik het wat, maken we het allemaal passend en leuk. En dan zitten we als christenen met z'n allen in één grote slagroomtaart en het is fijn. Dat is waar we naar op zoek zijn, toch? De hele week een beetje geworsteld in de woestijn en dan wil je zondag hier vooral gestreeld, gekitteld worden. Een beetje huilen, een beetje koffiepastoraat. En we kunnen weer er tegenaan om weer in ellende te leven. Nou, lieve vrienden. Veranderen naar het beeld van Christus vraagt om hard werken soms. En soms is het janken, soms is het huilen, soms doet het pijn, moeten de hechtingen eruit. Soms moet je tot op de bodem gaan verbouwen. Hoe de keuzes die je maakt in je leven, die doen ertoe. die doen ertoe. Ik heb een spannend woord voor jullie en we gaan lezen met elkaar uit 2 Koningen 4. Als je een Bijbel bij je hebt, lees met me mee 2 Koningen 4 vanaf vers 8. Dit is wel echt zo'n wiebelige tafeltje. Die valt bijna in de geest. Is dat helemaal klaar voor om... Kom maar hand op te leggen of daar gaat hij, zie je? Oh, heel heilige kathedertjes hier. Flauw. 2 Koningen 4 en dan lees ik vanaf vers 8. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging Elisa elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man, die Godsman die telkens bij ons op bezoek komt is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gehazi, de gastvrouw, te roepen. Toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die ze voor ons gedaan heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gehazi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Even tot zover. Het is een bijzonder verhaal over een vrouw wiens naam we niet weten. Maar deze vrouw die de hoofdrol speelt in dit verhaal doet iets heel waanzinnigs. En ik wil leren van haar en je meenemen in het spannende avontuur om een beetje te worden zoals zij. Deze vrouw die was zo wijs, zo slim, dat ze doorhad dat de profeet, die symbool staat voor het woord van God, voor de profetie, de openbaring, voorbij haar huis kwam. Zij wist, als die man langskomt, ja, hij mag niet aan me voorbij gaan. Kom bij me eten. Dus zij, haar antennes waren scherp. Ze had door, waar gebeurt het? Waar is de Heer aan het spreken, aan het werk? Kom bij me. En ze stelde haar huis open om de profeet te ontvangen. En ze zei, elke keer als je langskomt, dan moet je een stop maken bij mij. Ze was open om het woord van God te ontvangen. Ze deed er moeite voor. En het ging zelfs zo ver dat ze op een dag een schop aan haar man gaf. Want er is ook een kerel in dit verhaal die lekker lui op de bank zat waarschijnlijk, dat weten we niet. Maar het was haar initiatief. En hij mocht bouwen. Want ze zei, we moeten plek creëren voor deze man. We moeten plek creëren om het woord en de profetie te ontvangen. Er moet ruimte komen, zodat het woord bij ons past, want het paste niet. En ze had ook kunnen zeggen, Elisa, het past niet, het is goed zo. Het is genoeg. Nee, als het niet past, dan gaan wij verbouwen. Dat was haar principe. Als het niet past om het woord van God te ontvangen, als het niet past in mijn dagelijkse schema, in mijn leven, in mijn huis, als ik te druk ben, te ziek of te arm, als het niet past, dan ga ik mijn hart veranderen. Er moet verbouwd worden om het woord en de profeten te ontvangen. En dat kost je tijd. Dat kost je geld. Het kost je moeite. Stof. Gehamer, geboor, lawaai. Een nieuw vertrek op je woning bouwen is niet zomaar gepiept. Ze hadden geen kant-en-klare containers met een kraantje erop gezet. Er moest gebouwd worden. Maar haar houding is waanzinnig interessant. Zij besluit op een moment, ik ga verbouwen om het woord te ontvangen. En ik heb mezelf afgevraagd, wanneer heb ik voor het laatst verbouwd om het woord van God te ontvangen? Wanneer heb ik voor het laatst ontdekt van, hey, wat er in mijn hart leeft, de keuzes die ik maak, met wie ik omga, wat ik doe, hoe ik mijn leven heb vormgegeven, strook niet helemaal met het woord van God. En ik ben gaan verbouwen, gaan snijden, gaan zagen en gaan slopen. Breken met de zonde. Nieuwe keuzes maken. Nieuwe terreinen winnen, stappen zetten in geloof. Wanneer heb ik voor het laatst verbouwd om een profetie te ontvangen in mijn leven? Het is een belangrijke vraag om jezelf te stellen. Maar dit verhaal begint met iemand, een vrouw, die bereid is om te zeggen, het woord mag niet aan me voorbij gaan. Ik ga het ontvangen en al moet ik daarvoor verbouwen, dan zal ik dat doen. Vervolgens krijgt ze de vraag van Elisa. En nu wordt het spannend. Want Elisa vraagt haar, wat kan ik doen in ruil voor alle moeite die je voor me hebt gedaan? En dit is interessant, hè? Want wij leven in de genade. Christus heeft betaald. Het werk aan het kruis is volmaakt. We kunnen... Het is niet zo van, ik doe iets voor de hemel en ik ontvang iets van de hemel. Dat ruilhandel, daar willen we vanaf. Dat voelt niet als het evangelie, toch? En dan heb je hier een verhaal, en dat is het spannende. Dan heb je hier een verhaal waarin de profeet tegen de mens zegt, alles wat je voor de hemel gedaan hebt, hoe kan ik je belonen? Dat is interessant, hè? Maar het rare is dat deze vrouw, die krijgt een vraag, wat kan ik voor je doen, zegt Elisa. En dan geeft zij antwoord. Ze had kunnen zeggen of niks, of ik heb een hele lijst. Toch? Dat is logisch. Nou, ik zou wel een lijst hebben. Ik weet niet hoe het met jou is. Stel je voor dat iemand tegen je zegt, kan ik iets voor je fixen bij de koning? Nou, ik zou, jullie niet, alles hier op orde, op rolletjes. Ik zou een enorme lijst hebben van, doe je een beetje dit en ik moet nog wat vergunningen hebben. En dus een beetje zus en een beetje zo. Ja, en een beetje loonsverhoging zou geen kwaad kunnen en al die dingen. Maar deze vrouw die zegt, ik leef te midden van mijn eigen volk. En in feite bedoelt ze daarmee dat ze alles heeft wat ze nodig heeft. Want in tegenstelling tot midden van je eigen volk leven was als vreemdeling leven in een vreemd volk. En die hadden het zwaar. Maar zij zegt, ik heb mijn familie om me heen, ik heb mijn vrienden om me heen, ik heb mijn broers en zussen om me heen, ik heb niks nodig. Het was een dankbare vrouw die haar inspanningen en de verbouwingen niet deed met in haar achterhoofd, ik ga iets doen voor de profeet, zodat de hemel iets doet voor mij. Dat was niet haar motief. En het was een dankbaar, blij mens. En dat is bijzonder, weet je waarom? Omdat ze ten diepste een heel groot, onvervulde droom had. We weten dat deze vrouw een diepe, diepe, diepe ellende had. Ze had geen kind. Dat was haar grootste droom. En ik weet zeker dat ze heel vaak heeft gebeden voor een vrucht. Ik weet zeker dat staat er niet bij, dat is mijn gedachte, maar het kan niet anders of ze zal langs allerlei synagogen zijn geweest. Aan allerlei kerkelijke leiders hebben gevraagd om te bidden, de hemel bestormen voor een kind. Dat ene droom die je hebt, waar je zo naar verlangt, waar je zoveel voor hebt gebeden en ze had het niet gekregen. En dan is het gevaar dat we verbitterd raken. Dat we teleurgesteld zijn. Teleurgesteld in God, teleurgesteld in mensen. Dat je door teleurstelling ook verbitterd raakt en dat je denkt, laat maar zitten. Het heeft niet gewerkt en dat ene diepe, onvervulde droom kan soms ons in een teleurstelling brengen en juist verwijderen van God. En ik zie helaas ook veel broers en zussen die daarin vallen. Dat wij, als we lang hebben gebeden, lang hebben gedroomd en geloofd en verwacht, dat ene genezing die maar misschien uitblijft, misschien letterlijk vruchteloosheid die maar uitblijft en je smeekt de hemel en het gebeurt niet. Ja, dan kun je teleurgesteld raken en verbitterd. Weet je, als we verbitterd raken, een beetje verzeurd, ook dat is geestelijk een manier om dood te gaan. Sowieso de zuurgraad van ons lichaam, even lichamelijk, even gratis les biologie krijg je erbij. Zit bij de prijs inbegrepen hoor, geen zorgen. Ons lichaam, zit hier medisch in de zaal, mensen die een beetje medisch geschoold zijn. Ons lichaam reguleert de pH, de zuurgraad, heel strikt, super strikt. En als een patiënt binnenkomt op de spoed en ik zie aan de ogen dat hij heel ziek is, de eerste wat we doen is onder andere zuurgraad meten, de pH. in een bloedgasanalyse. Een ander zuurgraad kan ik zien hoe ziek de patiënt is. Soms zelfs zo erg dat ik vaak aan de bloedgas zie, ja, die gaat het niet redden. En dan weet de patiënt het nog niet. Zuurgraad is iets heel belangrijks. En terwijl dat lichamelijk zo belangrijk is, is het geestelijk ook zo. Als we verzuurd raken, dan gaan we geestelijk dood. Want als we te zuur worden, dan denatureren de eiwitten. Eigenlijk word je lelijk als je zuur bent. Dat is trouwens ook zo. Als je om je heen kijkt, soms zie je dat sommige mensen steeds lelijker worden. Nee, maar we lachen wel, maar echt serieus. Heb je dat nooit, dat je denkt van, nou, die wordt echt wel steeds zuurder. Maar het is een uiting van hoe het geestelijk met iemand gaat. Terwijl mensen die, ondanks de verliezen, leven in vreugde. De vreugde van je redding is je kracht, zegt de Bijbel. Als je leeft als dankbaar mens in vreugde, die worden steeds knapper. Die worden met de jaren mooier. En dan denken ze, wat is je geheim? Dat is de geestelijke zuurgraad. Leef als een dankbaar mens. In volle overgave. Heer, ik heb niet alles gekregen waar ik om gebeden heb, maar uw genade is mij genoeg. U weet wat ik nodig heb. U weet waar ik doorheen ga. Heer, u komt mijn ongeloof te hulp. En je vastklampen in vreugde. Mensen die vreugde ervaren over hun leven. Dat zijn mensen die zijn aantrekkelijk. Die hebben altijd vrienden om zich heen. Die zijn zoet. Daar wil je bij zijn. Dus als je het idee hebt van, hey, ik heb het idee dat mensen mij ontwijken. Dan moet je je afvragen, het ligt zelden aan iedereen. Vaak ligt het aan jou. Met 1, 2 kun je nog denken, oké. Maar als je het idee hebt dat iedereen zich van je afzet. Dan moet je afvragen, hoe is het met mijn zuurgraad gesteld? Even een pH-testje moet je doen. Ben ik altijd aan het zuren en klagen en is het nooit mooi weer bij mij? Ben ik altijd aan het beschuldigen? Het ligt altijd aan iedereen. Als je dat blijft doen, sta je op een gegeven moment alleen. En de kerk durft dat niet te zeggen, weet je wel? Soms zien we iemand hele domme keuzes maken, maar we willen hem niet kwetsen. Dus we aaien en paaien en huilen mee. Dat helpt niet. Soms moet je andere keuzes maken in je leven. Als je heel eerlijk bent, ja, dan moet je durven te zeggen van, joh, je bent wel heel erg zeur. Kap er nou eens mee. Goed, deze vrouw, die leefde in dankbaarheid. Met een diepe, onvervulde droom. En daar is het moment dat de hemel tegen haar zegt, wat kan ik voor je doen? Ze zegt, ik heb niks nodig. Het is goed zo. Maar de hemel weet wat je nodig hebt. De hemel weet waar we doorheen gaan. Alles is bij de Heer bekend. En het spannende in dit verhaal is, en het spannende voor mij als prediker is, weet je, je kan eigenlijk niet meer maken tegenwoordig om te preken, doe dit voor de Heer en dan zul je dat krijgen. Omdat we voelen van, ja, maar we zitten toch in de volmaakte offer van Jezus. Dat klopt. Maar er is iets heel interessants aan de hand. En iets heel spannends. Kijk, oké. Toen ik mijn eerste jaren in Nederland heb ik in een vluchtelingenkamp doorgebracht. Dit verhaal heb ik vacker verteld. En in de eerste jaren waren 8 jaar uitgeprocedeerd en ik moest het land uit. En toen dacht ik op een gegeven moment bij mezelf. Ik ga zo hard mijn best doen. Ik ga zo goed presteren. Dat de IND en die Nederlanders denken, die kerel hebben we nodig. Ja, ik dacht, ik ga zo hard mijn best doen, dat ik de overheid overtuig om mij hier te houden. Dus ik ging heel hard studeren op school en ik deed zo mijn best en ik stond altijd vooraan en ik ging er echt voor. En elke keer als we dan bij een rechtszaak kwamen of bij een commissie, probeerde ik weer aan te komen proppen met mijn verdiensten en prestaties. Allemaal aanbevelingsbrieven, maatschappelijk mijn betrokkenheid en al het goeds wat ik deed. En dan kregen we keer op keer afwijzing. Omdat procedureel, ze keken puur juridisch naar een procedure. En keer op keer afwijzing. En ik bleef maar doorgaan met het harde werken. Tot het generaal pardon kwam, was er iets heel interessants. Toen kwam het generaal pardon en generaal pardon zei, iedereen, ongeacht je prestaties en je diploma's, die kreeg een verblijfsvergunning. Dus terwijl ik een enorme lijst had met al mijn prestaties en ik was echt op school alleen maar 9 en 10 cum laude geslaagd en ik stond overal van alles te doen. Nou, ik had ook buurjongen van de ACC in de caravan ernaast, die had net zo'n lange lijst verdiensten met zijn strafblad. Zeg maar, zijn lijst was net zo lang als mijn lijst. Het was een soort wedstrijdje. Maar die van hem was allemaal de strafblad en die van mij allemaal. En wij allebei kregen verblijfsvergunning. Dat is genade. Maar vanaf dat moment, toen ik de verblijfsvergunning kreeg, begon ik meteen de vrucht te zien van mijn inzet en mijn harde werken. Want alles wat ik gedaan had, was niets voor niets. Zodra ik de verblijfsvergunning kreeg, was het als een soort springplank om te worden, om te komen in de bediening die God voor me had. Dat was de vrucht van dag en nacht werken, janken, bidden, karaktervorming, hem ontmoeten en het goede willen doen. En ik had zoveel kunde en kennis vergaard, zoveel gunst van de mensen en van de hemel, dat eenmaal in de genade ik de vrucht begon te zien. En dat vergeten we, omdat we prediken alleen maar het offer van Jezus. Wat je redding is, is goed zo. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dan krijg je luie christenen. Lieve vrienden, vrucht draag je door te zaaien, water te geven, 's ochtends vroeg op te staan en te werken en te werken. Ja. En als je al overspannen bent bij het idee, dan moet er iets veranderen in je hoofd en in je hart. Hebben jullie wel eens een bevalling meegemaakt? Jij bent er ooit uitgegaan, dus je weet. Alleen vaak weet je dat niet meer. Nou, ik heb wel eens als jonge dokter een bevalling moeten doen. En dan heb je zo'n ukkie in je hand, zo'n kleintje, die is net eruit. Weet je wel, net geboren. Dus dat baby, die kan niks. Die heeft niks. Je hebt er niks aan. Nee, maar serieus. Je hebt er werkelijk niks aan. Het enige wat die kan is ademen, janken en je onderplassen. Daar zijn ze goed in. En als je een beetje ervaren bent, dan kun je ze op tijd ontwijken en hou je hem op de collega die net nieuw is, weet je wel, want dan weten ze het nog niet. Co-assistenten kun je zo strikken. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een vader bijvoorbeeld, die pasgeboren kind in zijn hand heeft, en dan wordt hij ondergeplast, dan zeg je, ieuw schat, deze hoeven we niet meer, weet je wel, tegen zijn vrouw. Volgend jaar beter. Nee, je maakt je schoon, je maakt je kind schoon, en vaak ga je door met het houden van je kind nog meer dan daarvoor. Want de liefde voor dat kind is niet afhankelijk van de prestaties van dat kind. Dat kind kan niks. Die heeft alleen maar zorg nodig. Geen diploma's, geen talenten, niks om op trots op te zijn. En toch, nou dat is de liefde van God voor ons. Zijn liefde voor ons is niet afhankelijk van de prestaties, van de verbouwingen, van je diploma's, van je vermogen, van al het goede wat je doet. Zijn liefde en verbond met jou is daar niet van afhankelijk. Dat is het werk van Christus aan het kruis. Volmaakte offer. Dat is het generaal pardon. Dat is gunst, dat is een geschenk uit de hemel om te aanvaarden. Maar alles wat daarna begint, is een wetmatigheid. Dat de inzet die wij tonen, de bekering, de verandering die wij willen, bepaalt wat voor vrucht we dragen. Wat er zichtbaar wordt in ons leven. Ik had mijn stopwatch niet aangezet. Ik weet niet eens hoe lang ik bezig ben. Tot hoe laat heb ik eigenlijk? Gewoon het eeuwige leven, we gaan door. Oké. Kijk, het spannende is dat we graag prediken, de genade is genoeg en dat klopt. Dat is je startpunt. Dat is het melk die de baby nodig heeft. Dat is de liefde die we nodig hebben om te komen zoals we zijn. Om gebroken, bankroet, failliet, gewoon met niks hier te staan en te zeggen, Heer, ik kan het niet. Ik heb u nodig. Wie ben ik dat u naar me omziet? En dan is hij daar als een liefdevolle vader. Om zijn hand uit te reiken en ons te redden. En als we eenmaal dan bij hem horen, als we verplaatst zijn van de duisternis naar het licht, dan begint het avontuur van bouwen, verbouwen. Het koninkrijk bouwen, zichtbaar krijgen in mijn leven. En dan begint bekering. Een van de gevaarlijkste dingen wat ik nu zie gebeuren, dit heeft Willem Booth ooit gezegd, dat is de oprichter van Leger des Heils. Die zei, ik maak me zorgen over een tijd die komt, waarin we christendom gaan zien zonder Christus. Religie zonder geest. Redding zonder bekering. Is het zo slecht? Gaat eentje weg? Ja, sorry. One down, 100 to go, weet je wel. Eentje minder, flauw. Maar Willem Booth die zei, ik maak me zorgen dat er een tijd komt dat er redding wordt gepredikt zonder bekering. Dat er hemel wordt gepredikt zonder hel. En die tijd zien we meer en meer. We moeten alleen maar praten over de liefde. We moeten alleen maar tolerant zijn. Tolerant voor wat? Voor de zonde? We moeten de zonde gaan haten. De bedrijven en wij, iedereen, we leven in tijden waarin we inclusief moeten zijn. Inclusief wat, vraag ik me af? Inclusief de zonde? Maar de gedachte dat het allemaal goed is en het niet uitmaakt en dat het betaald is en het is goed zo. Dat vind ik moeilijk te rijmen met mijn God en mijn leven. Ik worstel ermee. Omdat ik elke dag wil bidden, zeggen, Heer, verander mij naar uw beeld. En als ik dan hoor, je bent goed zoals je bent, dan vraag ik me af. Ben ik er dan al? Is dit de karakter van Christus? Snap je wat ik bedoel? Weet je, toen de Heer Jezus Zacchaeus ontmoette, kennen jullie Zacchaeus? Klein manneke, belastingdienst. Zitten hier mensen die bij de belastingdienst werken? Even checken. Ik heb vroeger veel zwart gewerkt namelijk, dus altijd even checken. Nee? Oké. Nou, het verhaal gaat. Zacchaeus die wilde Jezus zien, die klom op een boom. En toen Jezus voorbij kwam, staat er. Hij keek naar Zacchaeus en hij zei, kom van de boom af. Niet kom van het dak af, dat is een ander lied. Maar kom van die boom af, ik wil bij je eten. En eenmaal tijdens de maaltijd, staat er, ging Zacchaeus staan en hij zei, kijk Heer Jezus, kijk, zie wat ik ga doen. De helft van mijn bezittingen, zei hij, geef ik aan de armen. En alles wat ik heb afgeperst en afgepakt, iedereen die ik heb bedonderd, vergoed ik. Dat is bekering. Dat is rechtzetten wat krom is in je leven. En dan staat er, zei Jezus, op dat moment is nu redding gekomen voor dit huis. En hij zei dat niet onder de boom. Zacchaeus, ik hou van je zoals je bent, het is goed zo. Nee, hij zei, ik wil je ontmoeten, van hart tot hart. Maar als er in die maaltijd met Jezus niks verbouwd wordt bij ons, niks verandert, dan vraag ik me af, hoe was het gegaan met Zacchaeus? Ik vraag me oprecht af, wat had Jezus gezegd als Zacchaeus met al zijn geld een fantastische tafel had gedekt, een heerlijke maaltijd had gevierd en had gezegd, nou Jezus, het is goed hè. Doei. Het was de bekering van Zacchaeus die redding bracht voor zijn huis. En deze vrouw, die zegt, ik heb niks nodig. Want ze had het niet gedaan om iets te ontvangen van de hemel. Maar de hemel weet wat je nodig hebt. En dan zegt Elisa, als je een stukje verder leest in 2 Koningen 4, zegt hij, ik kom over een jaar terug. En dan zul je een zoon vasthouden. Wat een belofte. Wat een belofte. Als een soort bijproduct van haar verbouwing. Van haar vreugde. Van haar levensstijl. Wat een belofte. En zij vond het moeilijk om te geloven. Want dan zegt ze in de tekst van, hou me alsjeblieft niks voor. Ze is bang om teleurgesteld te worden. Omdat we soms zo vaak teleurgesteld zijn. Dat zelfs een belofte uit het woord zo eng voelt. Want ja, we durven bijna niet te geloven. Wat als het niet gebeurt? Dat is spannend. Dat is spannend. Maar we zien in dit verhaal dat daadwerkelijk een jaar later deze vrouw de grootste droom en pas een vreugde in haar leven ontvangt in een kind. Dat de hemel haar zo goed gezind is als reactie op haar ontvangst en verbouwing. Het is eigenlijk best bizar, hè? Ik als prediker wil ook graag spreken, je hoeft niks te doen, het is goed zo. Maar wat nou als deze vrouw Elisa niet had ontvangen keer op keer met een maaltijd? Wat nou als deze vrouw niet had verbouwd? Dat maakt haar niet een slechtere gelovige. Maar wel eentje die de beloftes had gemist. Wel eentje die de rest van haar leven verder was gegaan zonder dat kind. Het is eigenlijk raar, hè? Dat de vrucht soms een directe gevolg is van de keuzes die we maken. De hemel weet wat we nodig hebben. Maar als we elke keer dezelfde keuzes maken, dezelfde dingen doen en niks zien veranderen in ons leven, dan is het niet eerlijk om God de schuld te geven. Weet je, ik heb wel eens meegemaakt, ik was samen met mijn voorganger, hij sprak ergens en na afloop deed hij een oproep voor gebed en er kwam een jongen die zei, bid voor mij. Hij zei, ik speel hele computerspelletjes, hele gewelddadige enge spelletjes, bid voor mij dat al dat horror en zo geen grip op mij heeft. Het is raar, hè? Maar dat is serieus hoe wij soms denken. Van ik wil wel blijven leven in de onreinheid, in de ellende van alle dag. En dan sta ik hier vooraan en dan smeek ik de Heer om een wonder. Lieve vrienden, dat kun je doen. Maar wat nou als de wonder van God, wat nou als de beloftes van God soms verborgen liggen achter de offers en de verbouwingen die we doen? Achter de veranderingen die we bereiken door keuzes die we maken, door de bekering van alle dag, door te breken met onrecht, met zonde, door te breken met onze hebzucht, met onreinheid. Wat nou als de beloftes van God daarachter schuilgaan als de geestelijke wetmatigheden? Dan helpt koffiepastoraat niet, weet je wel. Het is ook niet eerlijk om steeds onszelf uit situaties te bidden waarin we terechtkomen door domme keuzes. Het is niet eerlijk. Je kan beter iets doen aan de keuzes die we maken. Hoe we ons leven vormgeven. De verlangens die we hebben om Hem op één te zetten. Om God toegedaan te willen zijn. Om in vreugde te leven. Om een getuige te zijn. Om te vertellen over onze goede God. Niet op een vervelende manier, maar in de vreugde waarin wij leven. Door elke dag op te staan en onszelf voor te bereiden om iets te ontvangen. Niet alleen als we naar de kerk komen, maar als we de straat op gaan, naar werk gaan, naar onze school gaan, studie gaan. Heer, ik ben vol verwachting. Wie mag ik ontmoeten? Wat voor cadeautjes heeft u voor mij vandaag? Door ons leven op te ruimen, ons huis op te ruimen, geestelijk, maar ook fysiek. Door voor elkaar te zorgen. Bekeren, elke dag. Elke dag opnieuw kiezen, Heer, vlees is zwak. En er wordt er soms geleerd van, als het goed voelt, is het goed, hè. Alles wat liefde is, is toch goed. Ik zal je vertellen. Ik hou van de zonde. Maar is niet goed. Ons lichaam, onze geest, is zo zwak dat wij soms dat dingen die goed voelen niet van God zijn. Dat kan. En dan vraagt het om discipline. Dan vraagt het om geloof. Dan vraagt het om toewijding. Om te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als het mij pijn doet, zo bid. Als het mij geld kost, zo bid. Omdat ik u wil behagen. Omdat ik een kamer, een vertrek voor u wil bouwen. Omdat ik uw woord plek wil geven in mijn leven. En daarachter ben ik ervan overtuigd, liggen de beloftes van God. ligt de vrucht die we mogen zien. De offers die we brengen, zal vrucht dragen. En ik wil je uitdagen. Ik wil je bemoedigen. Ik wil je een beetje kittelen. Een beetje, het mag ongemakkelijk zijn. Maar dat wij ons leven onderzoeken. Dat wij ons leven onderzoeken en bereid zijn om offers te brengen. Als Hij alles heeft opgeofferd aan het kruis, dan mogen wij toch ook ons leven als offer aan Hem aanbieden. Dan mogen wij toch bereid zijn om een prijs te betalen. Dan mag het ons toch iets kosten. Dan mogen we toch gaan verbouwen. Dan moet toch de boor erin en de hamer. En moeten toch muren omver. En dan moet er toch soms onze tentpinnen wijder. Dan moeten we toch het woord willen ontvangen. En ruimte maken voor de profetieën in ons leven. Ik wil je uitdagen. Sta mij toe om net als Elisa te zeggen, over een jaar kom ik terug. Ik nodig mezelf uit, zie je dat? Dat is gewoon een hele... Dan pas, ja. Ja, 9 maanden duurt het minimaal in ieder geval. Maar over een jaar kom ik terug, zegt Elisa. En dan zul je vrucht hebben in je leven. Maar wel, als we van hier vertrekken, meteen naar de bouwmarkt, geestelijk hè, omdat we willen gaan verbouwen. Dat we van hier vertrekken met een diepe overtuiging. Heer, ik ga verbouwen. Mijn leven gaat anders. Ik ga meer ruimte maken voor u. Meer tijd voor u. Meer plek voor u. Meer georiënteerd op u. Je oriëntatie in het leven is belangrijk. Christendom is niet iets erbij, maar is je alles als het goed is. Het is niet van ik heb thuis een kast met al mijn trofeeën, mijn bekers en daar staat ook Christus. Nee. Hij is een jaloerse God. Jezus wil niet gedeeld worden. Hij wil je alles zijn. Het is een keuze die wij maken. En als we met zo'n oriëntatie door het leven gaan, dan zegt de hemel tegen je, wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? Wat moet ik voor je pleiten bij de koning? Als dankbaar mens, vol vreugde, vergevende hen die jou iets kwaad hebben gedaan, zul je zien dat de hemel weet wat je nodig hebt. Laat hem je wreker zijn. Laat hem het voor je opnemen. Vergeef een ander, want anders raak je verbitterd. Breek met de zondes in je leven, dat vertroebelt je relatie met God. Je kan dit vrucht van de Heer willen en tegelijkertijd zelf een leven leven ver van Hem. Dat is niet eerlijk. Ik wil met jullie bidden. De muzikanten kunnen naar voren komen. Als je van medische verhalen houdt, en ik heb een paar boeken geschreven. Eén daarvan is Gastarbeider, Verhalen van Hoop op de Spoed. Dus die heb ik ook bij me, kun je ophalen. Of ophalen, kopen, het kost geld. Ophalen. Ik ga wel eentje weggeven. Iemand die hem graag zou willen? Gastarbeider, niemand? Oh, die meneer hier was eerst. Het zou zielig zijn als niemand wil. Anders zet u hem onder de tafel of zo, poot. Ja, helemaal goed. Het is goed om als kerk bij elkaar te zijn. Maar dit is niet alleen maar amusement. Dit is serious business. Niet van, we hebben gelachen, het was leuk. Er waren een allochtoon inguur die kon kunstjes doen en zo. Maar in essentie, elke zondag als we bij elkaar komen om de eredienst te hebben, dan mogen we onszelf schudden. De stof van ons afschudden. Opnieuw opgeladen worden. Keuzes maken. Om de reuzen te verslaan, om te veranderen naar het beeld van Christus. En ik wil je uitdagen om zo van deze plek te gaan, met keuzes in je hart en in je hoofd. Om radicaal te worden. Het is bijna een scheldwoord tegenwoordig, radicaal. Het woord radix is Latijns voor wortel. Als je geworteld bent in Christus, dan ben je radicaal. Radicaal voor liefde van God. Radicaal tegen de zonde. Geen consensus, ook al doet het pijn. Dank u wel, Heere God, dat u ons samenbrengt als kerk, als uw lichaam. Gebroken, gekwetst soms, teleurgesteld en soms verbitterd. Heer, ik bid voor een ieder heer, zoals we zijn. Vader, dat u met uw geest door de rijen gaat. Heer, en dat u de verbittering op dit moment ook geneest. En ik bid dat je zoet mag worden, omdat zijn woord zoet is, die over je komt als honing. En dat je verbittering en verzeuring ook opgelost wordt. Geef het aan de Heer, laat Hij je wreker zijn. Wees niet boos op mensen, maar zoek toenadering tot God. En ik bid voor een ieder hier die moeite heeft om te vergeven. En ik spreek over je uit. Vergeef, omdat Jezus je vergeven heeft. Dat is niet goed praten, maar dat is de ander koppelen aan de Heer. Het is zijn probleem, niet de mijne. Ik wil over je uitspreken, beleid dat Jezus Heer is. Er is geen andere weg dan Christus alleen. Bekeer je, laat je dopen als je nog niet gedoopt bent. Ga het watergraf in. Je zult er nooit klaar voor zijn als je blijft wachten. Er moet een moment komen dat je besluit, mijn leven moet anders. Breek met de macht van de zonde. Als je vreemd gaat, breek ermee. Er zit geen zegen in vreemd gaan. Als je mensen bedondert, steelt of jalt of heel slim bent met je belastingaangifte, maak recht wat krom is in je leven. Leef voor het aangezicht van God. Doe het goede, ook al krijg je niks terug. Deel uit in overvloed. Je moet meer geven dan ontvangen aan mensen, weet je dat? Dan zal God je veel meer geven. Deel uit. Wees niet iemand die alleen maar op zoek is, wat valt er te halen voor mij? Maar wat kan jij brengen voor de ander? Als je een partner zoekt en het lukt je niet en dan denk je dat het aan de ander ligt, vraag jezelf af, wat voor partner ben jij? Hoe aantrekkelijk ben jij? Maak keuzes om de Heer te laten zien in alles wat je doet. Doet het Hem eer? Wat je zegt, wat je spreekt, wat je doet? Verbouw om het woord te ontvangen. Dank u, Jezus, dat we in gebed voor u kunnen staan. En dat uw geest aan het werk is. En Heer, vergeef het ons, alles wat uit vlees is. Heer, als ik dingen zeg wat niet uit u is, neem het dan weg. Maar laten we vrucht dragen, Heer. Vrucht in de geest. Dank u, Jezus. En we hebben al een moment gehad van gebed, waarin mensen naar voren kwamen omdat ze bereid zijn om iets te ontvangen. Een keuze van ik wil iets meenemen. Ik ga nu een stapje verder en ik zeg, wat ga jij brengen, wat ga jij geven? Ben je bereid om te verbouwen? Ben je bereid om te verbouwen, zodat de beloftes van God doorbraken krijgen in je leven? Mag ik over een jaar terugkomen en de getuigenissen horen van de vrucht die je draagt, omdat de hemel je goedgezind is? Voor alles wat je doet voor de hemel, voor alles wat je doet voor het koninkrijk. Dank u, Jezus. Misschien is het een goed moment, hoor, om zometeen met één lied ook nog tijd te hebben van gebed. Om vooruit te kijken, te verlangen naar als we over een jaar terugkomen. Als we over een jaar bij elkaar zijn. Wat voor vrucht zien we dan op het gebed en de keuzes die we maken? En als je hier bent en je zegt, ja, ik ga langs de geestelijke bouwmarkt. Ik ga verbouwen, er zal meer ruimte komen voor God in mijn leven. Deze boodschap was voor mij, ik wil net als die vrouw uit Sunem, zo wijs zijn. Om de profeet te ontvangen, het woord te ontvangen. Dan wil ik je vragen om te gaan staan op de plek waar je zit. Dank u, Jezus. Dank u voor deze kans. En je doet het niet voor mij, mij maakt het niet uit. Het is mijn worsteling, maar ik wil je meenemen daarin. Het is tussen jou en God. Het is jouw verbouwing. Het is jouw strijd. En dit is niet zo makkelijk van. Het is allemaal goed en we willen alleen maar je een schouderklopje geven. Nee, dit is een oproep om te verbouwen. Dat is soms hard werken. Dat is sterven aan jezelf. Dank u, Jezus, voor deze mooie mensen. Dank u, Jezus, voor deze mooie mensen. Zoveel die bereid zijn om te gaan verbouwen. En het is goed nieuws voor de kerk. Dat is goed nieuws voor uw lichaam. Dat is goed nieuws voor al deze relaties met u, Heer. En ik spreek over u uit, mijn lieve vriend, lieve vriendin, zoals je daar staat. God weet wat je nodig hebt. God kent je verlangens. En sta me toe om net als Elisa over je te profeteren. Vrucht zul je dragen. De hemel weet wat je nodig hebt. Ik bid dat hij je nieuwe olie geeft. Ik bid dat er nieuwe olie uit de hemel over je waait. Ik bid dat het goed komt waarin je geen hoop meer ziet. Ik bid dat er oplossingen komen waarin jij geen oplossing meer ziet. Je diepste verlangens, je diepste teleurstellingen, geef ze aan de Heer. Dank u, Jezus, dat u met uw geest ook nu de zaal bedient. Dank voor deze keuzes. In Jezus' naam. Amen.